Wij openen de Heilige Schriftgemeente in Galaten 5. Waarbij de kerntest gevormd zal worden door het eerste vers, het eerste deel. Sta dan in de vrijheid met welke ons Christus vrijgemaakt heeft. En het thema voor de preek wordt vrijheid in vakantietijd. Vrijheid in vakantietijd. We lezen het hoofdstuk als Gods heilig en onfeilbaar woord. Staat dan in de vrijheid met welke ons Christus vrijgemaakt heeft. En wordt niet wederom met het juk der dienstbaarheid bevangen. Ziet, ik Paulus zeg u, zo gij u laat besnijden, dat Christus u niet nut zal zijn. En ik betuig wederom aan een ieder mens die zich laat besnijden, dat hij een schuldenaar is de gehele wet te doen. Christus is uw ijdel geworden die door de wet gerechtvaardigd wilt worden. Ge zijt van de genade vervallen. Want wij verwachten door de geest uit het geloof de hoop der rechtvaardigheid. Want in Christus Jezus heeft nog besnijdenis enige kracht, nog voorhuis, maar het geloof, door de liefde werkend. Gij liept wel, wie heeft u verhinderd der waarheid niet gehoorzaam te zijn? Dit gevoelen is niet uit hem die u roept. Een weinig zuurdeesem verzuurt het gehele deeg. Ik vertrouw van u in de Heere dat ge niet anders zult gevoelen, maar die u ontroert zal het oordeel dragen, wie hij ook zij. Maar ik, broeders, in ik nog de besnijdenis predik, waarom word ik dan nog vervolgd? Zo is dan de ergernis van het kruis vernietigd. Och, of zij ook afgesneden werden die u onrustig maken. Want ge zijt tot vrijheid geroepen, broeders. Alleen gebruikt de vrijheid niet tot een oorzaak van het vlees, maar dient elkaar door de liefde. Want de gehele wet wordt in één woord vervuld, namelijk in dit. Ge zult uw naaste lief hebben gelijk uzelf. Maar indien gij elkaar bijt en vereet, zie toe dat ge van elkaar niet verteerd wordt. En ik zeg, wandelt door de geest en volbrengt de begeerlijkheden van het vlees niet. Want het vlees begeert tegen de geest en de geest tegen het vlees. En deze staan tegen elkaar, alzo dat ge niet doet hetgeen gij wilde. Maar indien gij door de geest geleid wordt, zo zijt ge niet onder de wet. De werken van het vlees nu zijn openbaar, welke zijn overspel, hoererij, onreinigheid, ontuchtigheid, afgoderij, venijngeving, oftewel tovenarij, vijandschappen, twisten, afgunstigheden, toren, gekijf, tweedracht, ketterijen, nijd, moord, dronkenschappen, brasserijen en dergelijke, van welke ik u tevoren zeg, gelijk ik ook tevoren gezegd heb, dat die zulke dingen doen het koninkrijk van God niet zullen beërven. Maar de vrucht des geestes is liefde, blijdschap, vrede, langmoedigheid, goede tierenheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid, matigheid. Tegen de zodanigen is de wet niet. Maar die van Christus zijn, hebben het vlees gekruist met de bewegingen en begeerlijkheden. Indien wij door de geest leven, zo laat ons ook door de geest wandelen. Maar laat ons niet zoekers van ijdele eer zijn, elkander tergend, elkander benijdend. Tot zover de tekst en de schriftlezing. Vrijheid in vakantietijd. Want zo hebben jullie dat toch ervaren, hè, kinderen. De laatste schooldag, toen de deur van de school achter je hoorde dichtklappen, het schoolplein overrende naar huis toe. Vrij. Vakantie. Sommige mensen zeggen, vrijheid betekent in vakantietijd dat niets meer moet en alles mag. Is dat waar? Jouw vader mag toch niet, als jullie op vakantie gaan naar de Waddeneilanden, van hier tot in het noorden van Friesland 150 kilometer per uur rijden, hè? Dat is niet goed. Dan overtreedt hij de wet, toch? Dat is geen vrijheid. Je bent alleen vrij als je ook gelijk gebonden bent aan de wet. Als je laat gezeggen door de wet. Misschien is er in jullie gezin het plan om naar een dierentuin te gaan. En ik zal je nu met een voorbeeld uitleggen wat de apostel Paulus bedoelt met vrijheid. Ik weet niet of jullie alles in Blijdorp geweest zijn, maar daar heb je een leeuwenverblijf, een groot leeuwenverblijf. En daaromheen is een gracht en daar komt er een muurtje. En dan kun je achter dat muurtje gaan staan en dan kun je heel goed alles zien. Het is wat hoger dan dat de leeuwen lopen. Zou jij, al ben je dan met 12 jaar een flinke vent, het in je hoofd halen om ongehoorzaam te zijn aan je vader? Je vader heeft gezegd, als je hier achter het muurtje staat, sta je vrij, sta je veilig. Jij zult toch niet over dat muurtje heen klimmen, je in die gracht laten vallen, overzwemmen, aan de andere kant omhoog klimmen, om die leeuw recht in zijn ogen te kunnen kijken. Dat is toch levensgevaarlijk? Nee, dominee, ik denk niet dat ik dat zou durven. Weet je wat het gekke is, jongens? Dat we soms in ons leven dat wel durven. Zonde is dat je over het hek heen klimt, je eigen gang gaat. En dan vroeg of laat krijg je de leeuw, de brullende leeuw, de Satan, in zijn snuit. Maar jij zegt, ik zal dat nooit doen. Ik zal dat nooit doen. Ik vertrouw op mijn vader die mij gezegd heeft, als ik hier sta, ben ik veilig, sta ik vrij. Nu komt er, als je vader even weggelopen is om wat drinken voor jullie te halen, een man aan die zegt, jullie hebben gehoord dat je hier achter dat muurtje moet blijven staan, maar ik zeg jullie dat jullie een paar meter terug moeten gaan staan. Dat is nog beter. En dat je niet hardop mag praten. Want dan verontrust de leeuwen. Nou ja, die man, die maakt indruk en je denkt, zo'n grote kerel, die zal misschien wel weten hoe het moet. Dus je gaat naar achteren toe. Dan komt je vader terug en die zegt, wat zijn jullie aan het doen, jongens? Ja, we moesten van die man, moesten we er verder achter gaan staan. En ik mocht eigenlijk niet hardop praten. Wel, zegt de vader tegen die man, wat bezielt u eigenlijk? U maakt daar regels bij die nergens voor nodig zijn. Als mijn kinderen achter de muur staan en ze vertrouwen op mij, op mijn woord, staan ze veilig, staan ze vrij. Paulus heeft in de gemeente van Galatië gepreekt. We gaan van het voorbeeld naar de toepassing. En in de gemeente van Galatië had hij het woord verkondigd en ze hadden hem vertrouwd als een vaderfiguur die hem het evangelie heeft verkondigd. Het evangelie van de bevrijding van zonde, ongerechtigheid en wereld en duivel. En de mensen hadden het evangelie geloofd. En Paulus had ze ernstig gewaarschuwd dat als je bevrijd bent omdat Christus voor je zonde heeft betaald, dat dat niet betekent dat je alles mag. Je mag alleen die dingen doen in gebondenheid aan de Heer Jezus. Zoals hij in 1 Korinther 6 vers 12 zegt. Ik vermag alle dingen, maar niet alle dingen zijn oorbaar. Niet alle dingen stichten, niet alle dingen zijn goed. Nou, dat hadden ze begrepen in Galatië. Dat hadden ze begrepen. Maar toen waren er valse leraars binnengekomen. Joodse mensen. Die zeiden van Paulus hebben we niks verkeerds te zeggen. Hij heeft een heel goed evangelie gepredikt. Maar wij vinden dat jullie behalve naar Paulus ook naar ons moeten luisteren. Want als je echt rechtvaardig goed voor God wil zijn. Als je echt in de vrijheid wil staan. Dan moet je ook de Sabbat gaan houden. Moet je ook de besnijdenis gaan houden. Moet je ook de spijswetten gaan houden. Die wij Joden van oudsher hebben gedaan. Want je weet toch, het christendom is uit het Jodendom voortgekomen. De eerste christenen waren allemaal Joodse mensen. Paulus heeft het goed gezegd, maar er moet wat bij. Er moeten regels bij komen. Wil je rechtvaardig voor God zijn? Zoals in dat voorbeeld, die vreemde man zei, er moeten regels bij komen. Vertrouw op je vader dat je achter het muurtje blijft staan, dat je veilig en vrij bent, is niet voldoende. Er moeten regels bij komen. En dan pas ben je veilig en vrij. Wat gebeurt hier? Paulus maakt zich enorm ongerust. Hij spreekt over die valse leraars als binnengeslopen valse broeders. En hij zegt tegen de gemeenteleden in Galatië, als jullie als heideren, de besnijdenis gaan houden en de Sabbat gaan houden en de spijswetten gaan onderhouden, en dan denken dat je dus daardoor rechtvaardig voor God bent, dat het goed is tussen God en jullie, dan vergissen jullie geweldig. Dan staat er hoofdstuk 3 in het begin. O gij uitzinnige gelaten. Verstandeloze, dwaze gelaten. Wie heeft jullie betoverd? Alleen door het volbrachte werk van Christus worden we zalig. Jullie willen daarnaast nog wat anders presteren. Jullie gaan ook de besnijdenis, de Sabbat, de spijswet onderhouden. Maar het gaat niet om onze prestaties. Het gaat alleen om de prestaties van Christus. Hij heeft volkomen volbracht wat voor ons nodig is om zalig te worden. Uitzinnige gelaten. Wie heeft u betoverd? Dat is forse taal, hè? Hij zegt niet, ik moet dus met die mensen in gesprek gaan en een dialoog opbouwen. Respect tonen voor dat soort mensen die de gemeente zijn binnengekomen met een andere leer. Nee. Hij plaatste bij de vijanden van de waarheid. En hij is ontzettend bang dat die heidense christenen in Galatië zich laten verleiden om buiten Christus rechtvaardig voor God te kunnen zijn door eigen werken. Toch is Paulus er niet op tegen dat Joden de Sabbat onderhouden. Ook niet Joodse christenen. En de spijswetten. En de besnijdenis. Dat blijkt wel als die Timotheus heeft besneden. Omdat Timotheus ging werken onder Joodse mensen. En eigen aanstoot wilde geven. Dat blijkt wel dat Paulus zijn hoofd te Kenchreeën beschoren had. En een gelofte had afgelegd. En later in Jeruzalem een offer brengt. Voor Joodse christenen ligt er iets anders als voor de heidense christenen. In Handelingen 15 wordt het verschil behandeld. Dat de heidenen niet de Sabbat mag opgelegd worden. En ook niet de spijswetten. En ook niet de besnijdenis. Maar voor Paulus en andere Joodse christenen mag die Sabbat en die besnijdenis, spijswet, wel gehouden worden. Als ze maar niet denken, dit is mijn geloof, plus. Ik ben als Joodse christen een gelovige in Christus, maar die plus, die regels, die wetten, die moet ik onderhouden om rechtvaardig voor God te zijn. Nee, zo niet. Dan zegt hij, dan bent u uit de genade vervallen. Dan is Christus niet meer nodig. Want je denkt dat je zelf je rechtvaardigheid, dus ook je zaligheid, kunt verdienen. Paulus wil af van dat verdienmodel. Maar hij is niet van mening dat als Joodse christenen nog de ceremoniële wet onderhouden, dat ze fout zijn. Hij zegt bijvoorbeeld in de Hebreeënbrief, de een acht de ene dag boven de ander acht alle dagen gelijk. Paulus stond in de vrijheid. En als je in de vrijheid staat, kun je ook andere mensen vrij laten. Dan ga je andere mensen niet dwingend je mening opleggen. De vrijheid van een christen mens is dat hij gebonden is aan de Heer Jezus. En als er iets van de Heer Jezus omwandeling op aarde gezegd kan worden, is dat hij zonder mensen te manipuleren, te overweldigen of in een hoek te drukken en het evangelie heeft verkondigd. De zieke de handen opgelegd heeft, duivelen uitgedreven heeft. En ook scherp en ernstig vermaand heeft, de fariseeën en de schriftgeleerden als andere gebroedsel kenmerkte zelfs. Alles vanuit de vrijheid waarin hij stond. Nu staat er in vers 13 van ons hoofdstuk iets bijzonders. Christus heeft ons verlost van de vloek van de wet, een vloek geworden zijnde voor ons. Want er is geschreven, vervloekt is een ieder die aan het hout hangt. Christus heeft ons verlost van de vloek der wet. Bedoelt Paulus te zeggen van, je moet dus de wet helemaal niet meer handhaven? Nee. Wat is die vloek van de wet dan? Dat is de veroordeling door de wet. Als jij toch zou besluiten over dat muurtje te klimmen, door die gracht te zwemmen en aan de andere kant omhoog te klauteren om de leeuwen beter te kunnen zien, dan overtreed je de wet die je vader je gegeven heeft. En dan kom je onder de vloek van de wet, namelijk het dodelijke gevaar door die leeuw besprongen te worden en verscheurd te worden. Vloek betekent eigenlijk, je wordt doodverklaard. Je bent bijna dood als je daar naar de andere kant omhoog klautert. Nog even en je wordt verscheurd. Wat zegt Paulus nu? Christus heeft ons verlost van die vloek van de wet. Dus als je Christus volgt in je leven, gehoorzaam bent aan hem, dan heb je dus ook geen last van een schuldig geweten. Want je gaat de hekken en de muurtjes niet over. Je volgt Christus. Door Christus te volgen ga je ervaren dat de wet je niet meer kan veroordelen. Want je geweten is vrij. Je bent niet schuldig in je geweten. Dus roept hij de gelovigen in Galatië op, het gaat hier niet over de eerste bekering, maar het gaat hier over het leven met de Here. Als jullie Christus volgen, besef dan goed dat hij gezegd heeft, zonder mij kunt ge niets doen. Ook geen goede dingen, kwade niet vermijden. Alleen door mij krijg je kracht om het goede te doen en het kwade te mijden. En dan zul je ervaren dat je niet meer geplaagd wordt in je geweten, omdat je gezondigd hebt, gedaan wat kwaad is in Gods ogen, en de duivel in de wereld bent toegevallen, gehoorzaamd. Hij heeft ons verlost van de vloek der wet. Nu zijn er christenen in onze tijd die zeggen, ja, dat is mooi. Als je maar gelooft in Jezus, dan mag je weten dat hij voor je aan het kruis gestorven is. En dan sta je dus vrij om te doen en te laten wat je zelf wil. Natuurlijk, we moeten wel in het geloof leven, maar Christus heeft ons vrijgemaakt. We zijn nu vrije mensen geworden. Weet je wat die mensen vergeten? Dat je die vrijheid alleen kunt beleven in gebondenheid aan de Heer Jezus. Als ik blind ben en ik heb iemand nodig die mij in het winkelcentrum kan helpen bij het oversteken, dan kan ik zeggen, ik ben vrij om te gaan en te staan waar ik wil, al ben ik blind. Maar levensgevaarlijk. Als ik de hand vasthoud van degene die mij helpt oversteken, ben ik vrij. Ik ben vrij door gebonden te zijn aan mijn gids. Snap jullie dat, kinderen? In het gezin ben je vrij om te doen en te laten wat je wil, als je gebonden weet aan papa en mama en wat hun regels zijn. Ja, dominee, dat is nou juist het probleem. Ik vind dat die regels van mijn vader en moeder veel te strak zijn. Ik vind dat we een vrije opvoeding moeten krijgen. En dat we niet zo strak gehouden worden. Vrije opvoeding. Ik zal je een verhaaltje vertellen over wat er gebeurt als je een vrije opvoeding krijgt. In een van de grote kruidenierswinkels van ons land stonden ze voor de kassa te wachten. En dan weet je hoe dat gaat, hè? Dan staan ze allemaal met die karretjes en zo stond er ook een vrouw met een karretje te wachten. En daarachter stond een vrouw met haar zoontje. En dit zoontje had het karretje beet en die zat alsmaar tegen de enkels van die vrouw voor hem te drukken. Heel irritant. En op een gegeven moment wordt die vrouw dat zat en ze kijkt om en ze zegt, mevrouw, wilt u uw zoontje verbieden om elke keer met dat karretje tegen mijn enkels aan te rijden? Nee hoor, zegt die moeder van dat jongetje. Ik geef hem een vrije opvoeding. Hij mag zelf kiezen wat hij wil. Voelen jullie aan, kinderen, hoe dom dat is? Een jonge man die daarachter stond met zijn karretje, die wordt het zat, die discussie. Pakt een pak melk, loopt naar het jongetje toe, schroeft de melk open, gooit zo'n scheut over zijn hoofd heen. Wat doe je nou, zegt zijn moeder. Mevrouw, ik heb ook een vrije opvoeding gehad. Ik mag ook doen wat ik wil. Beseffen jullie, jongens, wat een dwaasheid dat is, een vrije opvoeding. Wat is het toch heerlijk als je een vader en moeder hebt die regels hebben. Kijk, als ze allerlei regeltjes erbij gaan maken waarvan je denkt, ja, staat dat nu in de Bijbel? Dan wordt het anders. Als je vader als een dictator gaat optreden, een boeman, dan staat hij in de Bijbel. Dan gaat hij zijn eigen regels vormen, volgen. Dan doet hij net zoals in die gemeente van Galatië de valse leraars zeiden. Het is goed om Gods woord te lezen, daarna te leven, ook in het gezin, in het huwelijk. Maar je mag je eigen regels erbij maken. Zo'n vader zorgt ervoor dat kinderen geen vrijheid beleven, Want hij manipuleert ze. Om van mishandeling nog maar te zwijgen. Maar als je als moeder daaronder lijdt. En je vrijmaakt van dit gedrag. Door ernstig te berispen, zoals Leviticus 19 vers 17 zegt. Je zult de zonde in de naaste niet toelaten, maar hem ernstig berispen. Dan sta je als moeder wel met een vrij geweten. Zonder schuld voor God. Vrijheid is alleen in gebondenheid aan Christus. In vers 16 gaat de apostel Paulus dat meer toepassen. Hij zegt: wandel door de geest en volbrengt de begeerlijkheden van het vlees niet. Wandelen is een activiteit. Dat doen jullie in vakantietijd toch ook? Denk ik, voor zover je niet mankerend bent of aan bed gebonden. Wandelen is een van de meest voorkomende bezigheden in vakantietijd, toch? En dat is een activiteit. Nu is het opvallend dat in vers 18 iets anders staat. Indien gij door de geest geleid wordt. Dat is passief. Dan loop je inderdaad aan de hand van een gids, word je geleid. Bijbelverklarers wijzen erop dat we niet moeten vervallen in de lijdelijkheid door te zeggen, als ik in gebondenheid aan Christus vrij wil zijn, dan moet ik me laten leiden door Gods geest en dat wacht ik maar af hoe het geleid wordt. Nee, zeggen ze, er ligt ook een opdracht voor de kerk, wandelt door de geest. Actief. Want vers 17 zegt, het vlees begeert tegen de geest en de geest tegen het vlees en die staan tegenover elkaar. Alzo dat ge niet doet hetgeen ge wildet. Als je niet wandelt door de geest, niet wandelt met Gods woord en in het gebed, dan zul je de kracht van het vlees ervaren. Wat bedoelt Paulus met vlees? De ikgerichtheid van onze oude natuur. Er is maar één manier om te voorkomen dat je je vrijheid in Christus verliest. Dat is wandelen met de geest. En zo voorkomen dat je in je vlees valt. Oftewel, je opsluit in je ikgerichtheid. Want het vlees begeert tegen de geest. Die twee zijn vijanden van elkaar. Ervaart een kind van God dan niet de verleiding van het vlees? Als die in de vrijheid staat? Wel, in de vrijheid van Christus staan betekent niet dat ik de zonde niet meer ervaar. Maar ik geef er niet meer aan toe. Ze hoeft niet meer over mij te heersen. En als ik er toch aan toegeef, dan geeft dat een verdriet, rouw, berouw. Waarmee ik naar de Heere moet vluchten, naar het kruis. Maar de vrijheid betekent, mijn geweten is niet belast. Ik weet dat ik met de geest wandel. En dat ik de werkingen van het vlees, van de ikgerichtheid, mag doden. Ik denk dat dit door ons zwaar onderschat wordt, dit laatste. De werkingen van het vlees doden. En ik vraag me soms wel eens af of we daar dus ook werk van maken. Zijn we niet ontzettend makkelijk geworden in onze tijd om maar toe te geven. Ik heb mezelf niet zo gemaakt. Ik heb verkeerde vrienden gehad die me verleid hebben. Mijn vader en moeder die waren ook niet geweldig. Niet zo'n goede opvoeding gehad. We hebben allerlei smoesjes om niet actief te zijn in het doden van onze leden die op de aarde zijn. In vers 24 staat, als je van Christus bent, heb je het vlees gekruisigd met de emoties en begeerlijkheden. Dus de ik-gerichtheid bedoelt hij daarmee, hè? De ik-gerichtheid. En je weet wat het kruis betekent, hè? Dat is een walgelijke, vrede, pijnlijke dood. Dus als Paulus zegt, kruisig je vlees, dan bedoelt hij te zeggen, het gaat pijn kosten. Het gaat je alles kosten. Want die kruisdood is een walgelijke dood. Daar wil je verre van houden. We zijn zo verknocht aan onze ik-gerichtheid. Daar mag niemand aankomen. Dus als de Heilige Geest ons leert om die te kruisigen, dan moeten we dus er rekening mee houden dat dat net zo'n pijn gaat doen als bij een kruisdood. Wij mogen geen respect hebben voor onze ik-gerichtheid. We mogen het niet negeren en zeggen van, ja, ik ben nog steeds een zondig mens, dus. Dit is de reden waarom in onze gereformeerde gezindten zo weinig mensen doorbreken in de vrijheid komen te staan. Dominee, ik heb nog steeds geen zekerheid. Ik hoor het zo vaak. Bijna wekelijks. Ik durf me niet toe te eigenen. Dat zijn zinnetjes die bij elke predikant regelmatig voorbij komen. Wat is de reden? We zijn niet eerlijk naar onszelf. We kruisigen onze ik-gerichtheid, ons vlees niet. En daarmee bedroeven we de Heilige Geest. Weerstaan we de Heilige Geest. De apostel Paulus die bent er geen doekjes om als hij die werken van het vlees gaat noemen. Overspellen, hoererij, onreinheid, ontuchtigheid, dat zijn seksuele zonden. Die in onze tijd enorm heersen. Enorm. Vergeleken bij 50, 60 jaar geleden. Maar in de 19e eeuw zei Spurgeon al over de zonde, seksuele zonden. Vrouwen wellust, die mooie, glimlachende, maar moordzuchtige vijandin uit de hel. Zo moet je ze ook zien. Als je op internet gaat. Het kost pijn. Dood dan uw leden die op de aarde zijn. Welke zijn hoererij, onreinheid, kwade begeerlijkheid. Want dat is afgodendienst. Zo zegt hij in de Korinthebrief. Tweede groepje wat u noemt. In vers 20. Verneingeving, vijandschappen, twisten, afgunstigheden. Toorn, gekijf, tweedracht, ketterijen. Dat zijn de kerkelijke zonden vooral. Twist en tweedracht. Wat is er toch geruzied in de afgelopen decennia? 2004, de grote scheiding, die nooit had moeten plaatsvinden. Toen zei een collega tegen me, ik voorspel je dat er ook in jullie kerk er scheidingen gaan plaatsvinden. Ik zei, nou. Maar inmiddels is het een feit, in Huizen zijn twee hersteld hervormde gemeentes, in Urk zijn twee hersteld hervormde gemeentes, in Scheveningen zijn twee hersteld hervormde gemeentes. En misschien kunt u het lijstje nog wel aanvullen. Dat zijn allemaal werken van het vlees. Daar zit helemaal niets geestelijks bij. En dan het laatste deel. Nijd, moord, dronkenschappen, brasserijen en dergelijke. Dat gaat over de relaties met mensen die wij verzieken door alcohol, cannabis, porno, wat wordt er niet verziekt in relaties met mensen door deze oorzaken? Allemaal werken van het vlees. Die ons scheiden van God. En ik geef je op een briefje, jonge mensen. Je raakt van God nooit schuldloos gescheiden. Die schuld komt terug in de dag des oordeels. En wat zal het dan vreselijk zijn. Om overgegeven te worden aan de briesende leeuw. Die verslindt. Daartegenover staan de vruchten van de geest. De vruchten van de geest. U zegt het verkeerd, dominee. U hebt gelijk. Maar hoe moet ik het dan zeggen? De vrucht van de geest heeft onze dominee geleerd. Dat heb je goed geleerd. En onthouden. De vrucht van de geest. Het mooiste voorbeeld is een grote mandarijn. Die kennen jullie wel, jongens. Een grote mandarijn. Gemiddeld, zeggen dus biologen, heeft elke grote mandarijn 9 schijfjes. Maar dat is 1 mandarijn. 9-voudige vrucht in die ene mandarijn. Zo is het ook met wat er staat in vers 22. De vrucht van de geest is een 9-voudige vrucht. Liefde, blijdschap, vrede, langmoedigheid, goede tierenheid, geloof, zachtmoedigheid, matigheid. Het zijn geen karaktereigenschappen, maar de vrucht van de geest die langzaam groeit, zoals in de natuur, en vaak door anderen beter gezien wordt als door onszelf. Het zijn de kenmerken van de wedergeboorte. Wie deze dingen heeft, heeft de inwoning van de Heilige Geest. Wandelt met de Geest, wordt geleid door de Geest. Die 9-voudige vrucht is het bewijs dat mijn ikgerichtheid de doodsteek heeft gekregen. En hoewel ik nog steeds worstel met het lichaam deze doods en met zonde, wereld en vlees, de aanvechtingen van de Satan, de zuigkracht van de wereld, niets kan mij scheiden meer van de liefde van God en Christus geopenbaard. Die 9-voudige vrucht, die was te zien in Peter ten Boom. Heb je er wel eens van gehoord, jongens? Peter ten Boom was een neef van Corrie ten Boom in Haarlem, in de oorlogsjaren. Peter was een flinke vent. Hij was organist met zijn 16e jaar. En hoewel de Duitsers het verboden hadden, ging hij het volkslied spelen. En de mensen aarzelend eerst stonden op en begonnen uit volle borst te zingen. Dat kostte Peter met zijn 16e jaar gevangenisstraf. De gevangenis in. Toen hij uit de gevangenis kwam, heeft hij samen met anderen honderden kinderen uit weeshuizen gehaald om te voorkomen dat ze op transport gesteld werden door de SS, de Duitsers, naar de vernietigingskampen. Peter heeft na de oorlog zich geroepen gemeten om het evangelie te verkondigen. Hij reisde de wereld over. Toen kwam hij in Israël terecht. Kreeg daar een hartaanval. Belandde in het ziekenhuis, moest geopereerd worden. En de dokter die hem ging opereren, de cardioloog, die zei: bent u soms familie van de ten Booms in Haarlem? Ja, dat is mijn familie, zei Peter. Inmiddels natuurlijk al lang een volwassen man geworden. Toen ontroerde die arts die hem ging opereren. Hij zei: dan mag ik u wat vertellen. Eén van de baby's die jullie toen gered hebben, dat ben ik. Zien jullie in Peter die 9-voudige vrucht terugkeren? Liefde, die kinderen, blijdschap om het te mogen doen, vrede met God, want hij wist dat dat voor God goed was. Goede tierenheid aan mensen, goedheid, oftewel vriendelijkheid, is geen mystieke ervaring, zoals de Romeinse katholieke kerk ons heeft willen leren, die vrijheid. Maar het is een door God geschonken, allesomvattende blijdschap ervaring. Die blijdschap die ervaren wordt als we staan in de vrijheid waarmee Christus heeft vrijgemaakt. Dat wil zeggen dat we de wereld, het vlees, weerslaan. En staan met de Heilige Geest, wandelend voor God. Ik eindig met vrijheid in vakantietijd. Waar je ook bent, of je nu in het hoge bergte bivakkeert op dit moment, of in de lage landen bij de zee, of je nu bedlegerig bent, of in rouw bent, of geen uitzicht meer heeft door depressiviteit. Onafhankelijk van onze levensomstandigheden is deze vrijheid in Christus te krijgen, hoor. Ja. Hij zegt, komt herwaarts tot mij, die vermoeid en belast zijt, en ik zal u rust geven. Rust, dat zit heel dicht bij vrijheid. Geloof je dat? Dan moet je het wel doen, hoor. Dan moet je het wel doen. Niet zeggen, Heer, ik bid om rust. Ik bid dat ik vrij word van mijn geweten dat me aanklaagt, dat ik tegen al uw geboden gezondigd heb. Maar hier kom ik, Heer, hier ben ik. Ik vertrouw u, zoals dat jongetje zijn vader vertrouwt in de dierentuin. Ik hoef geen andere regels dan uw regels. Ik hoef geen andere God dan u. Paulus zegt in Romeinen 8, de Heere nu is de Heilige Geest. De Heere nu op aarde is de Heilige Geest. Dus de Heer Jezus nu op aarde is de Heilige Geest die woont bij de gemeente en in de harten van Gods kinderen. En al waar de Geest des Heeren is, al daar is vrijheid. En dan denkt Paulus ook aan de toekomst, aan de opstanding van de doden, waarin de ultieme vrijheid ervaren zal worden voor al Gods kinderen. Voor eeuwig bevrijd van het lichaam deze doods. In een schitterend nieuw lichaam. Voor eeuwig bevrijd van tranen, van pijn, van verlatingsangst, van bindingsangst, van depressiviteit. Voor eeuwig vrij. En als hij daarover spreekt, zegt Paulus, dat is de vrijheid van de heerlijkheid van de kinderen van God. Want de schuld uw volks hebt gij uit uw boek gedaan. Ook ziet gij geen van hun zonden ooit meer aan. Amen. Zingen we daarvan uit Psalm 85 en daarvan het eerste vers. Psalm 85 vers 1.